Onze hulp is in de naam van de Heere, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen Psalm 65 in de versie van Weerklank. En dat is dan Psalm 65a in Weerklank. Vers 1 en vers 4. De stilte draagt mijn stem naar boven in lofzang tot uw eer. Want alles wat ik u beloofde, dat komt u toe, o Heer. Psalm 65, vers 1 en vers 4. Dankdag beleiden we ons geloof in de voorzienigheid en de regering van God over alle dingen met de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 13. Artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis willen we met elkaar gelovend en beleidend lezen. En dan zingen we Psalm 135, ook in de versie van Weerklank, vers 1, 3 en 5. 135, 1, 3 en 5. En ieder van u beleidde samen met mij deze woorden. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen had geschapen, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of het toeval heeft overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil zo stuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie, zonder zijn bevel. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die hij geschiet. Want zijn macht en zijn goedheid is zo groot, onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet. Ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, datzelfde willen wij niet curieus, nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods, die voor ons verborgen zijn. Ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze grenzen te overtreden. Deze leer geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden, dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren, hemelse Vader, die voor ons waakt, met een vaderlijke zorg houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, zodat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil van onze Vader. Waarop wij ons verlaten, wetend dat hij de duivelen in toom houdt en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureeën, die zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alle dingen bij toeval laat geschieden. Amen. Zullen we de Heer bidden om de verlichting met zijn Heilige Geest en de opening van zijn woord. Heere, onze God, wij danken u dat we op deze woensdagavond bij elkaar zijn. Wij willen u danken. En voordat we dat gaan doen, komen we u bidden om uw geest in ons hart en in ons leven. Dat wij met een hoofd dat misschien nog vol is van alles wat er deze dag passeerde, ons mogen richten op u en op uw naam. En de lof op uw grootheid en uw goedheid. Heere, geef ons zelf wat we nodig hebben. Wilt u de duivel wegsturen die ons zal proberen af te leiden? Geef ons woorden om te zingen en om te danken. En open daartoe uw woord. Dat wij vanuit uw woord ontdekken wie u bent. Dat onze ogen daar weer voor opengaan, voor het eerst of opnieuw. Dat we u zien in uw glorie, in uw majesteit, in uw heerlijkheid. Zodat deze dankdag een feestdag wordt. Om u te dienen en u te eren. Grote God, u bent de bevrijder van Israël. U bent de bevrijder van de kerk. En wij bidden u dat die verlossing ook op deze avond in ons midden plaats mag vinden. Komt u bij ons hier in de kerk, bij allen die thuis zijn. Geef uw zegen. Dat bidden we u uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen met elkaar Exodus 12. Dus we vervolgen de serie uit het boek Exodus. Ik dacht dat het wel paste bij de dag van Dankdag. Exodus 12, vers 1 tot en met vers 14. En dan slaan we de feest van het ongezuurde brood over. En dan gaan we verder bij vers 21 tot en met vers 28. Exodus 12, vanaf vers 1, daar lezen wij Gods woord als volgt. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte, deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont, een nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En ze zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel aan de huizen waarin zij het eten zullen. Ze moeten het vlees dezelfde nacht nog eten. Op vuur gebraden, met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten ze het eten. U mag daarvan niet rauw eten, en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten, uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten, en uw staf in uw hand, u moet het met haast eten, het is Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en allereerst geborenen in het land Egypte treffen. Van de mensen tot het vee en ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik bij u voorbij gaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heer. U moet hem vieren als een eeuwige verordening al uw generaties door. En dan 21. Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen, kies uit en neem voor uzelf klein vee voor uw gezinnen en slacht het paaslam. Neem dan een bosje hyssop en doop het in het bloed dat in een schaal is. En strijk van het bloed dat in de schaal is op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. Want de Heer zal het land doortrekken om Egypte te treffen. Maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de Heer de deur voorbij gaan. En de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. Houd dit als verordening voor u en uw kinderen tot in eeuwigheid. En het zal gebeuren als u in het land komt dat de Heer u geven zal zoals hij gesproken heeft. Dan moet u deze dienst in acht nemen. En het zal gebeuren als uw kinderen tegen u zullen zeggen wat betekent deze dienst voor u. Dat u moet zeggen dit is een paascha-offer voor de Heer die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij ging. Toen hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. Toen knielde het volk en boog zich neer. De Israëlieten gingen weg. En deden zoals de Heere Mozes en Aaron geboden had. Zo deden ze. De tekst is vers 14. Exodus 12 vers 14. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening. Al uw generaties door. Maar voordat we daarover nadenken mag u de Heere nog dienen met uw gaven. Er is één collecte dus voor de kerk. En daarna gaan we als voorbereiding op de preek zingen Psalm 121 vers 1 en 2. Psalm 121 vers 1 en 2. Na de verkondiging zingen we Psalm 111 en daarvan vers 4 en 5. Psalm 111, 4 en 5. Vieren dat God voorbij gaat. Gemeente des Heren, feesten moet je leren. Althans, zo lijkt het te zijn met het volk Israël. De Heere God gebiedt: deze dag moet voor u een gedenkdag worden. Ik wil dat jullie feest gaan vieren. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. Israël moet dus leren feesten. Want de mensen weten niet meer hoe dat moet. Dagelijks zijn de gezinnen van Israël, mannen, vrouwen en kinderen, aan het werk om de steden van de farao te bouwen. Zij zijn de goedkope krachten van een man die zijn eigen graf laat graven. Het volk van Israël heeft ondertussen wel iets van God gezien en hopelijk ook van hem geleerd. God heeft hun kant gekozen en er zijn 9 plagen over Egypte heen gegaan. Op het woord van Mozes heeft de complete natuur zich tegen Egypte gekeerd. En de ruimte die God op deze aarde had gemaakt voor mensen, de scheppingsruimte, wordt langzaam maar zeker plaag voor plaag teruggedraaid. Egypte wordt een onbewoonbare duisternis. En daar komt nog eens bij dat ondertussen de publieke opinie tegen de farao gekeerd is. Laat dat volk toch gaan. Maar Israël heeft ook geleerd dat als iemand de macht heeft, hij die macht als een waanzinnige wil vasthouden. Vanwege zijn eigen positie. Vanwege zijn eigen economische strategie. Want wat gaat er gebeuren als je een volk zomaar vrijlaat? Voor je het weet, kiezen ze bondgenoten en keren ze zich tegen je. En weet je wat het kost om over te schakelen op een economie die mensen niet uitbuit? Het zou 1 grote recessie worden. Israël is slaaf van Egypte. Slavernij betekent dat je geen tijd meer hebt voor je gezin. Dat je niet meer kunt bepalen hoe je je week indeelt. Slavernij betekent ook dat je niet in vrijheid God kunt aanbidden. Het werk bepaalt de kalender. De farao staat een geregeld leven met God in de weg. En als er een macht in je leven is die een geregeld leven met God in de weg staat, dan verleer je het leven met God. En dus zegt God hoe het moet. God beveelt aan Israël om met hem te leven. En het eerste wat hij dan noemt is: ga feesten. De omgang tussen God en mensen wordt door God zelf op poten gezet. En het eerste wat hij beveelt is: ga feest vieren. Gemeente, wij zijn hier vanavond in Gods huis op dankdag. Om God te danken. Om met elkaar feest te vieren. En misschien bent u ook wel zo'n slaaf van wie de agenda door de anderen wordt bepaald. Misschien bent u ook wel op die manier in slavernij dat je niet in vrijheid God kunt aanbidden. Omdat er machten zijn die een geregeld leven met God in de weg staan. Geen tijd voor stille tijd. God komt vanavond naar jou, naar u toe en zegt: ik wil je vertellen hoe het moet. Samen met mij leven. En het eerste is: ga alsjeblieft feest vieren. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als feest voor de Heer. Wat is dan de inhoud van het feest? Nou, het wordt uitgebreid beschreven in vers 3 tot en met vers 11. Er moet een lam geslacht worden en dat moet worden opgegeten in de kring van het gezin. En het bloed van dat dier moet aan de deurpost worden gesmeerd. In vers 12 legt de Heere uit waarom dat is. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. De Heer God beveelt dus om in de kring van je gezin een dier te slachten en te eten en feest te vieren. Dan kun je je voorstellen, als wij feest vieren gaan we ook eten. Tegelijk gebeurt er iets heel spannends. Het bloed van het dier moet worden opgevangen, op de deurpost worden gesmeerd, omdat er buiten iemand rondloopt. Iemand die in vers 23 de verderver wordt genoemd. Iemand die door de straten van Egypte gaat en alle eerstgeborenen van mensen en van dieren doodt. Als je dat indenkt, is het wel redelijk bizar. Daar zit een gezin feest te vieren, veilig achter een bebloede deurpost, terwijl buiten dood en verderf rondgaat. Wat is dat voor een morbide feest? Halloween is er niks bij. Wat is dit voor een God? We proeven aan de ene kant dat hij zijn volk wil laten feesten, maar aan de andere kant oordeelt hij. Het is wel goed om even heel precies te lezen. Er staat in vers 12, ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, de Heere. Wat er gebeurt, is dus niet een strafgericht over Egypte, maar het is een strafgericht over de goden van Egypte. God staat tegenover de goden. De goden van Egypte. De goden van macht. Van aanzien. De goden van het uitbuiten van goedkope arbeidskrachten. De goden van Egypte die de farao en zijn volk het gevoel gaven dat zij het sterkste volk op aarde waren, dat zij machtig waren, dat zij de hele wereld naar hun hand konden zetten. De goden die het volk Egypte ertoe aanzetten om andere mensen, andere schepselen te gebruiken, te misbruiken. God heeft een dispuut, een rechtszaak met die goden, over wie er nu eigenlijk echt God is. En hij wint. Want die goden van macht, de goden van aanzien, de goden van uitbuiting, kunnen je heel veel moois geven. Maar ze kunnen je uiteindelijk niet behoeden voor de dood van je kinderen en het verlies van je beste spullen. God is 9 plagen lang in dispuut met de goden van Egypte. Hij heeft hen ontmaskerd. Ze hebben geen macht over de schepping, over de natuur. Ze hebben geen macht over de oogst, over de voorspoed, Dat ligt niet in de handen van de goden. Maar de farao en zijn volk blijven zich krampachtig vasthouden aan de mechanismen die hen aanzien en voorspoed geven. En dan komt die laatste straf. Een straf die de ogen van de Egyptenaren definitief moet openen. De afgoden hebben geen macht. Ze kunnen je niet behoeden. Als het gaat over wat je het dierbaarst is. Je kinderen. Je bezittingen. Egypte heeft God nog niet erkend als de schepper. En het heeft de schepping, inclusief de schepselen, misbruikt. En dat onder aanvoering van de goden die claimen succes te kunnen brengen. Egypte krijgt na 9 plagen nog 1 kans om zijn afgoden af te zweren en God te erkennen. Door Israël vrij te laten. Dat is wat hier op het spel staat. En ik krijg dat niet allemaal klein. Want de God van hemel en aarde, de God van Israël, is tegelijk de God die hier een verschrikkelijk oordeel velt. En al die eerstgeboren jongetjes sterven. En tegelijk zie ik hier dat God is zoals hij heet. Heere, ik ben erbij. Want waar mensen soms denken dat ze alle macht hebben om anderen te gebruiken, laat God zien dat het misbruik van anderen, het onderdrukken van andere mensen niet het laatste woord heeft. Het onrecht wordt geoordeeld en veroordeeld. God verlost. Het volk dat slaaf was, wordt in deze nacht bevrijd. En dat is wat het zit te vieren. Het viert dat het wordt bevrijd. Zij zitten binnen en ze voegen niks toe aan hun bevrijding. Maar buiten gaat de verderver rond, die de goden van Egypte ontmaskert, die Egypte de ogen opent, dat de weg die zij gaat een heilloze weg is, een letterlijk doodlopende weg. God bevrijdt wel degelijk. 9 plagen lang is hij in gesprek geweest met de goden van Egypte en met de Egyptenaren zelf. En ze hebben zich niet aan hem onderworpen. En nu maakt hij de bevrijding definitief. Nu kunnen ze niet anders dan het volk laten gaan. God is een God bij wie je veilig bent. En die veiligheid, die wordt gevierd. En daarmee viert Israël een nieuw begin. De Heere zegt, deze dag is een nieuwe tijd. Dit is de eerste maand. Dus de hele kalender wordt omgegooid. Als God laat zien wie hij is, de machtige bevrijder, dan begint je leven opnieuw. Wedergeboorte noemen we dat. En dat is wat hier gebeurt. Alleen het vreemde is dat het volk van Israël dus niks anders doet als alleen maar feest vieren. Alhoewel, 1 ding extra nog. Vertrouwen. Vertrouwen dat als het bloed van het lam genomen heeft en aan de deurpost gesmeerd, dat voldoende teken is voor de verderver om voorbij te gaan. Feesten en geloven. Dat God voorbij gaat en je bevrijdt. Dus, gemeente, dat is het leven van Israël. Je zit aan tafel met je familie, je zit te eten en je viert feest. Want je gelooft dat God je aan het bevrijden is. Je hoeft geen wapens te pakken om te vechten tegen de Egyptenaren. Niks te doen, te zitten en te eten. En te vertrouwen dat het bloed op je deurpost voldoende is om de verderver voorbij te laten gaan. Indrukwekkend feest, dat Pascha. Maar de lijn met dankdag ligt misschien niet voor het oprapen. Dankdag is de dag van gewas en arbeid, van God die vaderlijk voor ons zorgt. De dag van dankbaarheid voor overvloed, met een beetje schaamrood rond onze kaken, omdat ook wij ons geen economie kunnen voorstellen waarin geen mensen worden uitgebuit. Dankdag gaat over zondag 10, Gods voorzienigheid. En Pascha daarentegen is het feest van de bevrijding. Het bevrijding uit de slavernij, de bevrijding van Gods volk, waardoor het in de vrijheid van de woestijn ook echt Gods volk kan worden. Pascha wordt gevierd in het avondmaal, waar ik mij van mijn zonde vrij weet door het bloed van Jezus. Pascha gaat over de verlossing. Dankdag gaat over de voorzienigheid, over mijn dagelijks leven. Pascha, avondmaal. Gaat over de verlossing en over mijn geestelijk leven. Je kunt dus niet zomaar zeggen als God hier beveelt het Pascha te vieren, dat wij dan op dankdag op een bepaalde manier moeten vieren. Eens. En toch geloof ik dat je kunt zeggen op dankdag, God is mij dit seizoen voorbij gegaan. Voorzienigheid betekent in Bijbels licht vooral dat God ons leven laat. Wij betrekken de voorzienigheid nogal eens op, nou ja, wij hebben ons leven hier op aarde. En als God ons niet verzorgt, dan hebben we armoede, dan hebben we geen dak boven ons hoofd en we zijn de Heere God, de schepper van hemel en aarde, dankbaar dat hij het gewas laat groeien, dat we dit jaar ons werk mochten doen of weer werk kregen of voor het eerst een baan vonden. Maar dat is iets heel anders dan dat ik in de kerk kom en weet dat Jezus voor mijn zonde is gestorven. Dat is een andere wereld. Dat is de aardse wereld waar God dus wel iets mee van doen heeft. Maar dit is de geestelijke wereld waar het vooral over het bloed van Jezus Christus gaat. En zo is het in de Bijbel niet. Voorzienigheid betekent in de Bijbel dat God ons in leven laat. Voorzienigheid betekent dat God zijn oordeel over ons leven nog niet heeft voltrokken. Het beste voorbeeld daarvan is Noach. God sluit een verbond met Noach als hij uit de ark komt. Noach, jij mag deze aarde gaan bebouwen. En er zal nooit meer een zondvloed komen. Dat is een prachtige belofte. Maar elke keer als Noach de aarde gaat bebouwen en hij steekt een schop in de aarde, dan komt hij lijken tegen. Noach beseft, het oordeel van God is over deze wereld gegaan. En dat ik leven mag, betekent dat God zijn oordeel over mijn leven nog eventjes heeft uitgesteld. Dat is voorzienigheid. God stelt het oordeel over jou en mijn leven nog even uit. Voorzienigheid is niet dat hij ons aardse leven met allerlei cadeautjes verrijkt. Hij laat ons leven. God verdraagt ons met een doel. Met een doel, opdat wij Christus zouden leren kennen. Het volk van Israël wordt niet getroffen door het oordeel over de goden van Egypte, zodat het bevrijd wordt. En waarom wordt het bevrijd? Om in de Sinaï-woestijn God te leren kennen. Daarom zitten wij hier. God heeft u en jou gespaard. Misschien ben je hier gekomen met het idee, en ik hoop dat je erover nagedacht hebt, van waar wil ik nou eigenlijk vanavond voor gaan danken. Ik ben dankbaar dat ik een bachelor heb afgerond. Ik ben dankbaar voor de baan die ik kreeg. Ik ben dankbaar voor mijn kleinkinderen, dankbaar voor de gemeente. Maar betekent dankdag niet vooral, ik ben dankbaar dat ik er nog zijn mag. God geeft mij nog de ruimte om Jezus te leren kennen. God geeft mij de ruimte om Hem te leren aanbidden. Zoals dat volk van Israël de ruimte kreeg om vrij te worden. Niet meer slaaf, maar vrij leven met God. Dankdag is een dag waarop we leren afstand te nemen van de slavendienst. En waarop we leren wat godsdienst is. Van slaaf naar vrije. Gemeente, wij zijn slaven van de goden van deze wereld. En op deze dag wil God tegen ons, tegen u, tegen jou en tegen mij zeggen. Ik heb je het leven gelaten. Ik heb je ook het afgelopen seizoen verdragen en gedragen. Omdat ik wil dat ook jij in vrijheid met mij leeft. God is aan jou voorbij gegaan. Hij heeft zijn oordeel nog niet aan je leven voltrokken. Omdat Hij wil dat jij Hem kent. Daar ligt de overeenkomst tussen Pascha en Dankdag. Leren feest vieren, omdat God voorbij gegaan is. En dan in die ontstellende zin, dat wij dus hier bij elkaar zijn, en dat de Heere God tegen ons zegt, ga dat nou vieren. Wees blij en zing en eet. Dat hebben we net al gedaan. Ga feest vieren. Want het leven met mij, dat vind je door feest te vieren. Dit leven probeert je in zijn greep te krijgen. Probeert je agenda te bepalen. Probeert je te knechten als een slaaf. Maar ik maak je vrij. En dat gebeurt gewoon terwijl je hier in de kerk zit. Net zoals bij dat volk Israël. Dat deed er niks voor. Dat vierde gewoon feest. En ondertussen werd het bevrijd. Pascha. Avondmaal. Het gaat precies hetzelfde. Op de avond voor Jezus sterven. Hij zegt tegen zijn discipelen, doe dit. Als je wilt blijven leven met mij, vier dan dit feest, dit avondmaal. En hij geeft zijn lichaam en zijn bloed. En terwijl al die discipelen alle kanten oprennen, sterft hun Here en Heiland en overwint definitief de machten van het kwaad. Aan het kruis gaat de verderver al onze schuld langs. En hij doodt ze. Al die zonden waar wij stiekem zo van houden, die eerstgeboren kinderen van ons. Aan het kruis werden ze gedood. De verderver is voorbij gegaan. En als wij aan het avondmaal zitten, en het brood proeven en de wijn drinken, dan doen we helemaal niks anders dan feestvieren. Terwijl ondertussen de Zoon van God voor ons gestorven is. Wij kunnen niks toevoegen. Wij hoeven niks toe te voegen. Wij mogen feestvieren. Feestvieren en vertrouwen. Want het volk van Israël dat vierde feest in het vertrouwen dat het bloed op de deurpost voldoende was om de verderver voorbij te laten gaan. Feestvier. Omdat je vertrouwt dat je met al je schuld, met al je zonde, met wat er het afgelopen seizoen was, hier in Gods huis, feest kunt vieren, feest mag vieren. Omdat je vertrouwt dat Jezus jou bevrijdt. Niet omdat je voelt dat Jezus jou bevrijdt. Er is iets heel raars aan de hand. Er wordt bevolen om feest te vieren, terwijl de bevrijding nog geen feit is. Het is het feest van de bevrijding. Maar ze zijn nog helemaal niet uit Egypte. Ze zijn nog slaven. En dat is heel typisch. Dat is met avondmaal precies hetzelfde. Als de Heer Jezus het avondmaal instelt, dan heeft Hij nog helemaal niet zijn lichaam en bloed gegeven. Dat moet nog gebeuren. Misschien is dat bij jou, bij u ook wel zo. Dat je het woord van God hoort, het woord wat tegen je zegt, ga feest vieren. Ga het feest van je bevrijding en je verlossing vieren. Terwijl je zegt, ja, maar ik zit zo vast. Ik zit vast in mijn agenda. Ik zit vast in die eerstgeboren kinderen van mijn zonde. God beveelt het volk van Israël feest te gaan vieren. En ze doen het. Ze doen het. Want dat is het laatste vers wat we hebben gelezen. Toen knielde het volk en boog zich neer. De Israëlieten gingen weg en deden zoals de Heere Mozes en Aaron geboden had. Zo deden zij. Ze zijn nog slaaf. Maar ze vieren het feest alsof ze al bevrijd zijn. Dat is geloof. Mozes had een woord van God gesproken. Ga feest vieren. En ze doen het. In tegenstelling tot eerder. In tegenstelling tot later. Maar hier doen ze het. Gemeente, dat is geloven. Soms tegen de klippen op. Dat je misschien helemaal niet dankbaar kunt zijn. Vandaag. Vanwege wat er in je eigen leven speelt. Of in je eigen gezin. Of vanwege wat er speelt in deze wereld. Dat je zegt, ja, gewas en arbeid. Ik heb daar zo'n dubbel gevoel bij. Wat vreten wij allemaal niet uit met dat gewas? En onderdrukken wij niet heel veel mensen om onze kiloknallers te kunnen kopen? De bevrijding van ons eigen hart, van ons eigen zondige ik, lijkt nog zo ver weg. De bevrijding van deze schuldige wereld ligt niet voor het oprapen. En daar begint geloof. Daar begint vertrouwen. Dat het bloed op die deur genoeg is om feest te vieren. Dat het bloed van Jezus Christus voldoende is om toch alvast aan dat avondmaal te komen. Ook al roept alles tegen jou, niet doen, kan niet, mag niet, hoort niet. Ga feest vieren, zegt God. Deze tijd van het jaar is een tijd van overgang. Anderhalve week geleden zetten we de klok een uur terug en daardoor wordt het eerder donker. Daar kwamen de afgelopen dagen soms donkere avonden bij en dat maakte dat we naar binnen gingen en het leven zich meer dan in de zomer thuis gaat afspelen. In deze dagen van overgang worden feesten gevierd, hoewel we in het kerkelijk jaar in een feestloze tijd leven. Alles is gezegd na Pinksteren en we nemen nog even de tijd om Gods heil te overdenken voordat we weer met Advent beginnen. Maar goed, dat duurde blijkbaar te lang en vanuit de Verenigde Staten hebben we Halloween geïmporteerd. Een feest dat zich ook bewust is van het oordeel. Maar dat door allerlei bijzondere maskers en harde geluiden dat oordeel probeert weg te duwen. Zelf verlossen. En daarnaast was er dit jaar voor mijn gevoel meer aandacht voor het gedenken van de doden op het van oorsprong Rooms-Katholieke Allerzielen. Nou denk ik, als je dat goed viert, dat je daar minder bezwaar tegen kan hebben dan tegen Halloween. Maar ik las wel een hele rake typering van mensen die zeiden, omdat wij onze doden niet meer aan God toevertrouwen en ze bij God kunnen laten, proberen we ze in alle macht heel dicht bij ons te houden. En hebben we daar een overgangsritueel, als het seculiere, althans het seculier ingevulde, alle zielen voor nodig. In Israël is er geen magie om de verderver buiten de deur te houden. Er is geen power, er is geen kracht in Israël om de machten van Egypte te ontmaskeren. Er is geen kracht bij de slaven om vrij te worden. Er is geen vertrouwen om godsdienst in te vullen. Niks. Er is alleen maar het gebod van God. Ga feest vieren en smeer het bloed aan je deurpost. Gemeente, kunnen wij als kerk zo kwetsbaar zijn? Dat we toegeven dat ook wij slaven zijn? Van ons werk, van onze opleiding, van weet ik veel wat. Dat we toegeven dat we God niet dienen zoals we het zouden willen en dat we er ook niet onderuit kunnen. Dat we God gelijk geven. Als die verderver ook bij ons binnen zou komen. Want we hebben het afgelopen seizoen God niet gediend zoals hij waard was. Maar dat we desondanks naar de Heere God toe gaan en zeggen: Heere, ik heb het verdiend dat hij langskomt, maar u hebt zelf gezegd dat bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En daarom ga ik feest vieren. Ja, ik kan mijzelf niet bevrijden. Ik kan u niet dienen zoals ik wil. En toch ga ik feest vieren, Heere God. Omdat het bloed van uw Zoon mij reinigt van al mijn zonden. Gemeente, als wij terugkijken naar het seizoen dat achter ons ligt, dan bedenken wij ons op deze dankdag dat God ons voorbij gegaan is. En dan wordt deze dag een dag van overgang. Een nieuwe tijd. Een hele kwetsbare tijd. Dat volk van Egypte, dat volk van Israël daar in die huiskamers was zo kwetsbaar. Zij konden niks aan hun bevrijding toevoegen en ze hadden die bevrijding ook op geen enkele manier verdiend. Maar ze vierden het feest en ze vertrouwden op het bloed aan de deurpost. En ze werden bevrijd. Toen begon een nieuwe maand. Gemeente, dit feest mogen we gaan vieren. Als we onze dank strakjes tot God opzenden in onze gebeden, in onze psalmen. Dit feest mogen we vieren als we binnenkort weer avondmaal vieren. God heeft een redder voortgebracht, Jezus. En hij bevrijdt u en jou van de machten die ons knechten. Hij vernietigt ze. En zo ontstaat er ruimte om hem te dienen. Want dat is het vreemde. Het volk van Israël zit zo in die slaafse agenda, dat ze niet meer weten hoe ze goed God moeten aanbidden. En dat is ook geen voorwaarde om bij God te komen. Maar als God ze gaat leren om te feesten, dan komen ze vrij. En dan ontvangen ze zijn wet bij de Horeb. Dan leren ze om met God te leven in een verbondsrelatie. En zo gaat het ook bij ons. Zolang wij blijven proberen om onszelf te bevrijden, om zelf ruimte te maken, om zo te geloven, om zo stille tijd te houden dat wij God aanbidden, dan blijven we onder dat juk. Maar als we eerlijk durven worden en zeggen: Heere God, het lukt me niet, dan hebben we Jezus nodig. En het gekke is dat we dan ruimte ontvangen om God te eren. Want dan eren wij hem om wie hij is en niet om wie wij bij hem graag zouden willen zijn. Dan proberen we niet meer om een wit voetje bij de schepper van hemel en aarde te halen. We weten dat we dat niet verdiend hebben. Maar we weten dat hij ons desondanks, ondanks onze zwakheid, aanneemt. Hij gaat ons voorbij. En dat gaan we vieren. Gemeente, fijn dat u hier bent. Misschien heb je een drukke dag gehad. Of kom je juist uit je stage. Goed dat je hier bent. Om de tijd te markeren. God bevrijdt. Hij is je het afgelopen seizoen voorbij gegaan. Ga dat vieren. En leef met hem. Op deze dankdag. En ga dat dan uitzeggen. We zeggen het tegen elkaar. Maar die vaders en die moeders in Israël, die krijgen gelijk de opdracht om het door te vertellen. Tot in alle generaties. Zo is het evangelie in Utrecht gekomen. En zo mag het nog duizenden jaren hier klinken. En als u en jij verhuist, dan mogen we het op de plek waar God ons stelt uitdragen. Hij straft ons niet, maar onderhoudt ons, opdat wij zouden vieren dat hij ons bevrijdt. Kijk gemeente, als het gaat over het geloof, dan kan een binnenpretje geen kwaad, maar echte feestjes vier je samen. En in de kerk vieren we dat feest. God gaat ons voorbij. Hij schenkt ons de vrijheid. We vieren dat feest in de liederen die we zingen, in de maaltijden die we gebruiken, in de gebeden die we opzenden. Feesten moet je leren. Om van slavendienst af te komen en godsdienst aan te leren, is een bevel van God nodig. Om van verdrukking in vrijheid te komen, is een feestdag nodig. Dankdag is zo'n feest. Gelovig vieren wij Gods bewaring, toch? Of blijft u achter in Egypte? Gelovig dienen wij hem. En al vierend worden wij bevrijd van de machten die ons knechten. Door Jezus Christus. Al feestend leren wij Jezus aanbidden. En met God te leven. Want leven met hem is één groot feest. En één grote bevrijding. Amen. Gemeente, laten we de Heere gaan bidden. We willen hem danken voor het evangelie van deze avond. We willen hem danken voor gewas en arbeid. En ik zal u daarin voorgaan. En aan het einde zullen we in een moment van stilte onze eigen dank voor het aangezicht van God neerleggen. Maar dat zal ik dan aankondigen. Laten we bidden. Heere, onze God, wij komen tot u met de bede, leer ons bidden en danken. Leg ons de juiste woorden in de mond en in het hart. Grote bevrijder, wij danken u dat u het afgelopen seizoen ons voorbij ging. Dat uw oordeel ons niet trof, maar dat u ons verdroeg, zodat wij de Heer Jezus zouden leren kennen en als bevrijde mensen onder uw hemel zouden leven. Heere God, u hebt ons bevolen om feest te vieren en dat doen we deze dankdag, het feest van uw bevrijding. Heere God, wij bidden u om geloof, want uw bloed, Heer Jezus, reinigt van alle zonden, maar ons vertrouwen is zo klein. Het vertrouwen dat we echt feest kunnen gaan vieren, omdat alles veilig is. Geef ons geloof en laat ons geloof groeien. En wij bidden u om vreugde. Om, terwijl we weten dat we zelf niets aan onze bevrijding kunnen toevoegen, opgelucht ademhalen en feest vieren. Voor u, met elkaar en midden in de wereld waarin we leven. Heere, geef vreugde in ons hart en in de gemeente. U beveelt ons feest te vieren. En wij bidden u, leer ons om het feest van uw bevrijding elke dag van ons leven te vieren. God van wijsheid en liefde, oorsprong en gever van alle goede dingen, wij danken u voor al uw zegeningen en voor uw voortdurende zorg voor heel uw schepping. Wij zijn dankbaar. Ook dit seizoen zijn we niets tekort gekomen. Het land heeft zijn opbrengst gegeven, ook al kunnen wij geen wasdom geven. We hebben er goed van gegeten. Wij danken u voor al wat groeide en bloeide, voor eten en drinken in overvloed. Wij danken u voor de toewijding en liefde van boeren en tuinders. Met liefde voor mens en dier en milieu hebben zij hun werk verricht. Tegelijk, heren, zien we steeds scherper dat uw schepping een hoge prijs betaalt voor onze consumptie, dat het zo niet verder kan. En we beseffen steeds meer dat onze dank tegen ons is. Daarom bidden wij, spreek zelf in ons het rechte woord. Geef ons wijsheid om uw schepping naar uw gebod te bewerken en te bewaren, zodat er voor ons en onze kinderen genoeg zal zijn, tot lofprijzing van uw naam. Wij loven u om het geschenk van uw leven, van ons leven, om uw hand op ons die ons leidt, om uw liefde in ons die ons draagt, om de bescherming waarmee gij ons omringt. Wij loven u om het wonder van gezondheid en genezing. Wij loven u om uw trouw en genade in donkere dagen. Wij danken u voor onze vrienden en voor ons dagelijks werk, voor alle blijde vooruitzichten en voor de kostbare herinneringen, voor de vreugde die ons verkwikken en voor de beproeving die ons leert op u te vertrouwen. Wij zegenen u bovenal om Jezus Christus, uw Zoon en onze Heere. Wij loven u om de tegenwoordigheid van uw geest, om uw kerk, het lichaam van Christus. Wij loven u om de bediening van woord en sacrament en om al de tekenen van uw genade. Wij danken u dat we zondag aan zondag in vrijheid bij elkaar mogen zijn en christen mogen zijn, juist als we deze weken waarin de kinderen een sponsorloop doen voor de SDOK en een deel van de gemeente een film zag, we bepaald worden bij broeders en zusters die worden vervolgd. Wij danken u dat uw woord mag klinken en dat zoveel het hoorden en de weg naar onze gemeente wisten te vinden. Heren, in een moment van stilte willen wij onze persoonlijke dank voor u neerleggen. Dat wat anderen wellicht niet weten, wat alleen wij zelf u kunnen zeggen. We leggen het voor u neer. Machtige God, in onze zwakheid zijt gij onze kracht, in onze duisternis licht, in ons verdriet troost en vrede, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij prijzen uw naam. Amen. Laten we onze lofzang voortzetten door te zingen Psalm 89, vers 1. Psalm 89, vers 1. Ga dan heen in vrede onder de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.